Gemeente, deel u mee dat de kerkraad aanstaande dinsdagavond hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 85 en daarvan het derde vers, Psalm 85 vers 3. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Markusevangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 41. Markus 15, vers 21 tot en met 41. En na de schriftlezing zingen we Psalm 69, het tweede vers. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. Het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e ure toe. En ter 9e ure riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, twelk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daarbij stonden dit horende, zeiden, ziet, hij roept Elias. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke was ook Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen is uit het gelezen schriftgedeelte, Markus 15, en daarvan de versen 27 en 28. Markus 15, vers 27 en 28. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Laten we samen eerst God zegen bidden. Heere, het is tot u dat wij mogen komen op deze zondagmorgen, deze laatste lijdenszondag. De laatste zondag die aan het herdenken van uw opstanding vooraf gaat. En ook op deze dag mogen wij nog weer samenkomen rondom het evangelie van het lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. Gij hebt in de dagen uw vleeses geleden. Gij hebt onnoemelijk geleden, de zware last van de toorn Gods tegen de zonde hebt gij gedragen. Al de ongerechtigheden van uw volk zijn op u aangelopen. En toen gij betalen moest voor de schuld van al uw volk, toen hebt ge de dure prijs van uw bloed moeten geven. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En zo laat het evangelie ons zien, op die lijdensweg is u niets bespaard gebleven. Alles, alles wat gedaan kon worden om u te vernederen en u te onteren, is geschied. Heren, wij bidden van u, geef ons ogen om te zien en harten om te verstaan. De diepte van dat lijden, maar ook het mysterie van uw zondaarsliefde, waardoor gij dit alles vrijwillig hebt willen aanvaarden. Waardoor gij vrijwillig die diepten hebt willen doorwaden en dat ganse lijden hebt willen volbrengen. Heren, dat was omdat gij de uwen, die ge van eeuwigheid van uw Vader gekregen hebt, ook van eeuwigheid hebt lief gehad en tot het einde zijt blijven lief hebben. O Heren, wij bidden u dat wij iets van dat mysterie mogen aanschouwen, ja meer. Dat gij ons genade wilt geven om in ons eigen leven te leren dat dit alles geschied is, helaas, om onze zonden, maar ook tot onze zaligheid. Heren, schenk ons dan een gelovig hart, een hart dat ook gelovig op u en op uw wegen en op uw woorden mag letten, een hart waarin geloof gewerkt is, zodat wij ook het woord gelovig mogen ontvangen en verstaan. O Heere, schenk ons die zegen. Het is niet onze verdienste als u het zou willen geven. Het is alleen genade. Maar Heere, schenk ons dan die genade, die onverdiende gunst. En wilt u ons zo een gezegend uur bereiden, een iegelijk van ons. We hebben verschillende noden en behoeften. We zijn ook mensen met een verschillende levensgang. En er zijn inderdaad grote verschillen tussen de mensenkinderen. Maar Heere, uw woord maakt het ons ook duidelijk dat als het op het wezenlijke aankomt, dan is er maar of het leven of de dood. Dan wandelen we op de brede weg of op de smalle. Dan zijn wij gelovig of ongelovig. Dan zijn wij schapen of bokken. Heren, zo maakt gij onderscheid. Dat onderscheid dat beslissend is ook voor de eeuwigheid. Maar zij die nu nog bokken zijn, kunnen toch door uw genade nog schapen worden. Die nu nog kaf zijn, kunnen door het onwederstandelijk werk van uw geest nog koren worden. O Heren, wilt gij dat wonder verheerlijken? Doen wat mensen niet kunnen doen. Doen, Heren, dat wonder waardoor een zondaar, een verlorene, een kind des toorns, iemand op weg naar het eeuwig verderf, mag worden herschapen en hernieuwd en een erfgenaam van het eeuwige leven kan worden. Heere, wilt gij dat werken door de kracht van uw geest, waardoor uw woord ingang vindt in ons hart. Bekeer dan degene die onbekeerd zijn in ons midden. En wilt gij ook daarin uw grote genade nog onder ons bewijzen. Wij bidden u, Heere, dat gij ons geven wilt dat het evangelie ook tot zegen mag zijn voor hen die u vrezen mogen. We mogen zien op hem die met de misdadigers gerekend is. En dat is evangelie voor hen die zichzelf ook onder de misdadigers hebben leren rekenen. Die zichzelf hebben leren verfoeien in stof en as. En die hebben leren buigen onder het oordeel van uw heilige wet. Heere, nu hij zulken niet voorbij gaat, nu is er hoop en verwachting. Ook voor degene die zich schuldig kennen. Heere, verdiep dat schuldbesef. Maar geef ook meer en meer oog op hem die zichzelf heeft vernederd. Ja, die de zondaars ontvangt en met hen eet. Heere, laat uw volk zich dan meer en meer in u mogen verblijden. In u die kwam, die neerdaalde om hen op te zoeken op de plaats waar zij verloren liggen en die hen daar heeft willen weghalen en die hen van al de nood en dood en ellende en schuld wil verlossen en zeker zal verlossen. Heere, geef uw zegen bij de verkondiging van het evangelie. Help hem die uw woord mag verkondigen, Heere. Bekwaam hem om dit werk te doen en om het te doen in getrouwheid. Om het te doen naar de zin en mening van uw geest. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij uw naam verheerlijken in het midden van deze wereld. En wilt gij alom waar uw woord vandaag uitgedragen wordt, er uw onmisbare zegen aan verbinden. Mensenarbeid is ijdel. Heere, wat kan een mens verrichten met al zijn inspanning en met al zijn bewogenheid en met al zijn ijver kan hij toch nooit een mensenhart openen, kan hij nooit een mens veranderen, kan hij geen geloof schenken. Heere, daarom mensenarbeid is vruchteloos als het van de mens moet komen. Maar o God, wij bidden u, wilt gij uw geest geven en wilt gij uw geest doen werken. Want als hij werkt, dan komt er geloof, dan komt er bekering, dan komt er wedergeboorte. Dan komen er al die dingen die nodig zijn voor een zondaar zal hij waarlijk leven. Geef gij dat werk van uw geest over de ganse wereld en verlevendig uw kerk, Heere. Wilt gij in het midden van deze wereld uw volk sterken en schragen? En wilt gij er ook velen nog toebrengen die leren geloven in de gekruisigde Christus. Zegen alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd, alle die vervolgd, alle die verdrukt worden ook van uw christenen. Heren, in deze wereld wordt geleden, ook ten gevolge van het feit dat deze wereld boos en vijandig is, uw kerk voor een deel wordt vervolgd en verdrukt. Heere, denk aan dat deel van uw kerk en wilt ge ze bekwamen om ook te midden van de moeilijkste omstandigheden toch getrouw te blijven en toch u de Heere te blijven beleiden. Geef gij hen dan zoveel van uw ondersteunende genade en van de bediening van uw geest, dat ook daar het mag gezien en ondervonden worden dat gij aan uw volk gedenkt en dat u ze nooit uit uw hand zult laten rukken. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan diegenen die ook niet naar uw huis kunnen komen. Zieken en bejaarden en anderen die wettig verhinderd zijn. Heere, u weet de omstandigheden. U kent de noden, de ziekte, de zorgen die daarmee gepaard gaan. de ouderdom en de gebreken daaraan verbonden, de eenzaamheid. Heere, het leven kent zo zijn moeite en zijn verdriet. O, wij smeken u dat gij in al die omstandigheden genadig wilt voorzien. En zeker er zijn voor de aardse zorgen niet altijd oplossingen. En gij geeft ook niet altijd uitkomst. Maar Heere, als het dan toch in ieder geval maar ondervonden mag worden dat in de moeite gij nabij zijt. Paulus' doorn in het vlees werd ook niet weggenomen, al heeft hij er hartelijk om gebeden. Maar wel mocht hij het horen uit uw mond en mocht hij het beleven, mijn genade is u genoeg. En Heere, dan was uw genade voor hem ook genoeg. En dan kon hij verder, ook met de moeite, want uw genade ondersteunde hem. Heere, laat dat ook onze eerste begeerte mogen zijn. En laat dat ook de ervaring mogen zijn van alle die een weg van tegenspoed moeten gaan. Maar kon het zijn, Heere, wilt u genadig ook nog uitkomst geven in dagen van beproeving en van verdrukking. Gedenk gij zo aan alles wat op uw zegen wacht. Wilt gij genadig verzoening doen over al onze zonden. Heere, zien we terug op een week die voorbij gegaan is, dan past het ons ook vanmorgen weer om onze schuld u de Heere bekend te maken. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, Heere, en daarom zijn we uw gramschap waardig. Ach, als gij zou doen naar wat we verdiend hebben, dan zou er geen zegen voor ons zijn. Dan zou gij ons kunnen dagvaarden, dan zou gij ons kunnen vonnissen. O Heere, spaar nog. Ja, vergeef ons ook al onze zonden. En wil ons nog aanschouwen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wil ons om zijnend wil, om zijns bloeds wil, genadig al onze zonden vergeven. En ons wassen en reinigen door uw geest. Hoor ons zo, trouwe ontfermer, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 22, het vierde en het zevende vers. 22, vers 4 en vers 7. Onze tekst vertelt ons van weer een nieuw onderdeel van het lijden dat op de Heer Jezus Christus gekomen is. Als wij de laatste hoofdstukken van de verschillende evangeliën lezen, dan zien wij dat de Heer heel veel heeft moeten meemaken. Heel veel heeft moeten dragen, niets is hem bespaard gebleven. Mensen hebben alles gedaan om zijn lijden van ogenblik tot ogenblik te verzwaren. De Joden, Pilatus, de Romeinen, noem maar op, iedereen hebben eraan meegewerkt om Christus diep te vernederen. En daar was niet alleen wat mensen hem aandeden, maar er was ook wat God op hem deed aanlopen. En dat was mogelijk nog zwaarder, dat greep nog dieper. Dat vernederde de Zoon des Mensen nog verder. Een van de onderdelen van het lijden van Christus is dat hij met de misdadigers gerekend werd. Zo was het al door de profeet Jesaja aangekondigd. En zo is het in het leven van de Heer Jezus Christus ook vervuld geworden. Want hij is gekruisigd tezamen met twee moordenaars. Eén werd aan zijn linkerzijde, de ander aan zijn rechterzijde aan het kruis genageld. En zo hing hij in het midden. Dat was een beschikking van Pilatus, de Romeinse stadhouder. Waarom heeft Pilatus dat zo gedaan? Wel, ik denk dat Pilatus in de eerste plaats de bedoeling had om de Joden te krenken. De Joden hadden hem lastig gevallen in de vroege uren van deze dag. Ze waren 's morgens vroeg al met hun gevangenen gekomen en ze hadden van Pilatus geëist dat hij die gevangenen zou veroordelen. Hij had onderzoek ingesteld, maar hij had bevonden dat hij onschuldig was. Hoe kon hij hem dan veroordelen? Evenwel, de Joden bleven aandringen. Erger, de Joden gingen hem bedreigen. Als gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Dat was een bedreiging. Dat was een verholen bedreiging dat zij hem dan wel eens bij de Romeinse keizer zouden kunnen aanklagen. En dan stond zijn positie niet langer vast. En zodoende is Pilatus gezwicht. Hoewel hij moest erkennen en ook duidelijk heeft erkend dat Jezus in zijn ogen onschuldig was, niets onbehoorlijks gedaan had, niets gedaan had waarvan hij beschuldigd werd, heeft hij hem toch veroordeeld en overgegeven tot de kruisdood. Zeker, Pilatus heeft zich van alle schuld proberen te ontdoen, hij heeft zijn handen in onschuld gewassen, maar niettemin, hij als rechter bleef toch de verantwoordelijke persoon en hij gaf hem dan toch maar over naar de wil van de Joden. Maar het zat hem niet glad en hij was er ook niet tevreden mee. En in zijn hart heeft hij deze Joden verfoeid en verwenst en hij wil ze nu krenken. Deze Jezus is de koning der Joden, zo wordt hij toch genoemd? Wel nu, Pilatus zal het ze goed inprenten. Hij heeft begrepen dat ze hem uit nederigheid hebben overgeleverd, maar hij zal ze dan krenken, juist met deze koning. Zij willen hem niet, zij willen zich van hem ontdoen, maar Pilatus zal hen gaan honen door deze uitdrukkelijk hun koning te noemen. Zo heeft hij het al gezegd in het proces. Zal ik dan uw koning kruisigen? Straks als hij het opschrift gaat maken boven het kruis, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En de Joden zijn er toornig over en ze gaan naar Pilatus en ze gaan zeggen, nee, dat, zo moet het er niet staan. Zeg niet dat hij de koning der Joden is, maar schrijf dat hij gezegd heeft. Ik ben de koning der Joden, maar Pilatus zegt, ik praat er niet meer over. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, het blijft er staan. En hij grieft de Joden op deze manier. Wel nu, datzelfde doet hij ook door middel van het feit dat Jezus gekruisigd wordt te midden van twee misdadigers. Daar hangt de koning der Joden. En hij hangt er te midden van twee criminelen. Hij hangt er te midden van twee moordenaars, misdadigers, kwaaddoeners en hoe ze verder ook maar genoemd mogen worden. Deze mensen hadden al eerder hun vonnis ontvangen, maar het was nog niet voltrokken. Wat ze precies op hun geweten gehad hebben, dat is niet beschreven. Maar het zijn mensen geweest die bij de onderste lagen van de maatschappij hoorden. Mensen die ook waarlijk naar de wet veroordeeld dienden te worden. Criminelen. En dan laten we het verder maar in het midden wat precies hun misdaden geweest zijn. Er is krachtens het grondwoord ook wel een duidelijk verband te leggen met het feit dat zij in opstand geleefd hebben en verzet gepleegd hebben tegen de Romeinse overheid. Zeker de Romeinse overheid die dan een overheid was van overwinnaars. Maar ze hadden in hun verzet duidelijk ook zich niet ontzien om naar moord te grijpen als een middel om hun doel te bereiken. Mensen van het soort als Barabbas bedoel ik. Wel nu, deze stonden en bij de Romeinen en ook bij de Joden bekend als misdadigers. Ze hadden, zei ik al, hun vonnis al eerder ontvangen, maar het was nog niet voltrokken. Nu is er gelegenheid dat ook zij, die op hun voltrekking van hun vonnis in de cel gewacht hebben, maar ter dood gebracht worden. Pilatus moet vandaag toch deze Jezus laten kruisigen. Laten die twee anderen dan maar gelijk meegaan. Dat is een prachtig middel voor Pilatus om de Joden te grieven. Want nu gaat hij de koning der Joden kruisigen. En hij geeft hen twee van zijn onderdanen mee. De een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerzijde. Twee van zijn paranimfen, twee van zijn ministers, die met deze koning tegelijkertijd van de aarde verhoogd zullen worden, aan het kruis genageld. En zo laat hij het de Joden weten hoe hij over hen denkt. Dat is hun koning en daar hoort hij. En dat zijn de vertegenwoordigers links en rechts van hem. Vertegenwoordigers van het volk. En die horen daar ook. Met andere woorden, hij verwenst het hele volk van Abraham naar een plaats van veroordeling en van bespotting. Zo zou hij ze, als het aan hem lag, allemaal willen behandelen. En zo gooit hij, zo giet hij zijn hoon uit over het volk van Israël. Maar als Pilatus dat zo al bedoeld heeft, dan denk ik toch niet dat dat veel effect gehad heeft. Want de Joden waren veel te blij dat ze hun zin kregen en dat ze op deze manier van Jezus afkwamen. Althans, zo denken ze dan. Wat wel effect gehad heeft en op wie het wel effect gehad heeft, dat is op de Heere Jezus zelf. Want Pilatus mag dan bedoelen de Joden te grieven. Het resultaat van zijn beslissing is dat de Heere Jezus opnieuw gekrenkt is. Hij wordt met de misdadigers gerekend. Van hem wordt het hier uitgesproken dat hij in dit gezelschap thuis hoort. Te midden van zulke mensen, te midden van het schuim van de maatschappij, de onderwereldfiguur, daar hoort hij thuis, zegt Pilatus. Dat is goed gezelschap voor hem. Met de misdadigers, met de kwaaddoeners gerekend. En wat wordt er van hem in de schrift gezegd? Ik denk even aan een woord dat Petrus gesproken heeft in het huis van Cornelius, in het 10e hoofdstuk van Handelingen, vertelt Petrus over de Heere Jezus, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goed doende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Daar wordt dus door de Heilige Geest via de mond van Petrus van de Heere Jezus getuigd dat hij goeddoende was. En Petrus noemt het ook op waar dat goeddoen in bestond, onder andere in het land doorgaan en genezen alle ziekte en kwaal onder het volk. En als u dat eens nagaat in de evangelieën die er ons van vertellen hoe de Heere Jezus daar werkzaam geweest is. En hoe de Heere Jezus handen opgelegd heeft. Hoe de Heere Jezus melaatsen gereinigd heeft en blinden de ogen geopend heeft. Soms tot in de nachtelijke uren toe bleef hij bezig als ze tot hem kwamen. En als ze met al hun klachten en met al hun kwalen en met al hun noden zijn hulp zochten. En hij genas ze allen. Hij ontzegde zich nachtrust. Hij bleef er laat voor op, hij stond er vroeg voor op om goed te kunnen doen, om de lijdenden te helpen en om de nooddruftigen uitkomst te geven. Hij deed goed door het evangelie te verkondigen. Al de tijd van zijn openbare arbeid in Israël was hij iemand die wel deed, de weldoener van het volk. Zijn handen hebben gezegend. Zijn ogen getuigden van liefde, zijn mond op zijn lippen was genade uitgestort. Zo was hij, zo leefde hij, zo arbeidde hij. En zo hebben ze hem gekend in Galilea en in Judea, in Noord en Zuid, in alle streken van het land. En deze weldoener, deze bron van zegeningen, deze hemelse medicijnmeester, hij wordt met de kwaaddoeners gerekend. Op één lijn gesteld met moordenaars, rovers, dieven, gierigaards, woekeraars, spelers, overspelers, afgodendienaars en wat nog meer. Met openbare overtreders van Gods wet, want dat waren ze. Vandaar dat ze in de dodencel zaten, vandaar dat ze terechtgesteld zullen worden, openbare overtreders van Gods wet. Hij kon het in zijn leven zeggen en hij heeft het gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij kon het zeggen bij zijn komst in deze wereld, maar elke dag van zijn leven in deze wereld kon hij het herhalen en bevestigen, ik draag uw heilige wet. Die ge de sterveling zet in het binnenste ingewand. Nooit was er één daad in zijn leven die tegen Gods wet inging. Ook nooit een woord waarmee hij een van Gods geboden overtrad. Zelfs niet één onzuivere, onheilige gedachte in al de tijd van zijn leven. Niet als kind en niet als volwassene. Nooit! Eén overtreding tegen Gods gebod, altijd levend in liefde tot God en de naaste. En hij wordt hier met de openbare goddelozen gerekend. Dat is vernedering, diepe vernedering voor de zoon des mensen. Zo laag wordt hij geplaatst, zo laag als het maar kan. Zo wordt hij geminacht. Oh, wat is de schuld van Pilatus hierin groot. Pilatus die het gezegd heeft, ik vind geen schuld in deze mens. En het hem dan toch aandoet om hem met de misdadigers te rekenen. Pilatus die hem bevonden heeft onschuldig te zijn aan alles waarvan hij beschuldigd wordt. En die hem dan toch zo behandelt en hem twee van dat geboefte meegeeft. Vernedering voor Christus, zoals zijn leven lang de vernederingen op hem gekomen zijn. Zoals mensen altijd weer geprobeerd hebben hem laag neer te zetten, hem te bespotten en te honen. En dat is maar niet voorbij, dat is iets wat doorgaat. O zeker, de Heere Jezus is niet langer op aarde. Hij is boven de hoon en de spot van de mensen verheven aan de rechterhand van zijn Vader. Maar nog steeds woeden de volkeren en bedenken de koningen der aarde gramschap tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Nog steeds is het in het hart des mensen om God en om zijn Christus te onteren. Nog steeds wordt zijn naam onteerd en misbruikt en gelasterd. Nog steeds wordt Christus niet geacht. Maar niet alleen is het vernedering voor de Heer Jezus om wat Pilatus hem aandoet. Het is ook vernedering om wat God hier met hem doet. Vergeet u het niet. Nergens, overal in het Lijdensevangelie moeten wij die twee lijnen zien. Wat mensen doen en wat God doet. Wat mensen doen hier in dit bijzondere geval, dat zagen we. Pilatus vernedert hem door hem daar te zetten en te midden van die misdadigers te plaatsen. Maar hier is ook Gods beschikking. In alles in het lijden van de Heer Jezus, daar is ook de hand des Vaders. Christus heeft maar niet alleen met mensen te doen. Hij is maar niet alleen in het gericht van mensen. Hij staat al niet alleen maar voor aardse rechters. Hij staat voor de hemelse rechter en hij wordt in het gericht met God betrokken. En alles wat mensen doen, zeker dat blijft hun verantwoordelijkheid. Maar daarin is ook de besturing, daarin is ook de hand des Vaders. Het gaat alles naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Zo heeft Petrus het ons gezegd in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Naar de bepaalde raad en de voorkennis Gods. En zo is er ook in dit onderdeel van de lijdensweg de beschikking van God. Pilatus rekent hem met de misdadigers, ja, maar verder gaat het lijden, want God rekent hem met de misdadigers. Pilatus heeft gezegd, ik vind geen schuld in deze mens, en dat was zo. Want waar Pilatus ook zocht en waar hij ook speurde en wat hij ook onderzocht en wat hij ook beproefde en waar hij ook vragen over stelde en welk gebod van de wet hij ook probeerde aan het leven van, naast het leven van Christus te leggen, steeds weer kwam Christus er onschuldig onderuit. Hij werd beschuldigd van opstand. Pilatus vond hem onschuldig en zoveel dingen meer. Pilatus kon niet anders zeggen dan ik vind geen schuld in deze mens. Maar tegelijkertijd heeft God zijn Vader, de rechter van hemel en aarde, hem onderzocht. En wat was de uitspraak van deze rechter? Zei hij ook, ik vind geen schuld in deze mens? Dat was niet het oordeel Gods. Want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En toen hij zo voor dat gericht God stond, beladen met de ongerechtigheden van zijn volk, tot zonde gemaakt, voor dat volk, toen kon de rechter der ganse aarde niet meer uitspreken, ik vind geen schuld in deze mens. O, als persoon, de mens Jezus Christus stond vrij voor God, nooit één zonde gehad of gedaan, maar als borg, als de plaatsvervanger, als degene die in de plaats van de zijne wilde gaan staan, stond hij daar als de schuldige, als degene op wie ongerechtigheden gelegd waren. Stond hij daar als degene die tegenover het recht van God betalen moest en de eis heeft geklonken. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Hij moest voldoen, hij moest de prijs gaan neertellen, de prijs van zijn bloed. En de Vader, de rechter, heeft het van hem niet gezegd. Toen hij zo in het gericht kwam, ik vind geen schuld in deze mens. Nee, de Vader, de rechter heeft het moeten uitspreken dat hij hem ziet gans melaats. vol ongerechtigheid. Dat hij hem ziet als degene op wie alles is aan te merken. Op wie de wet zijn, aan wie de wet zijn eisen stelt. Die al de geboden Gods heeft overtreden. Niet zelf, maar zijn volk. En dat wordt aan hem bezocht. En die nu schuldig staat tegenover alle geboden van Gods heilige wet. En daarom, rechtvaardig, wordt hij met de misdadigers gerekend. Hij heeft zich vrijwillig te midden van de misdadigers begeven. Hij heeft zich vrijwillig met hen één laten maken, met de kwaaddoeners, met de overtreders, met de schuldenaars, met de zondaars. Hij is met hen één geworden. Ja, hij heeft die schuld gewillig op zich genomen. En zo is zijn plaats rechtmatig te midden van de misdadigers. Maar dat is diepe vernedering. Dat is diepe ontluistering. De zonen Gods, die het geen roof behoefde te achten, goden even gelijk te zijn. Hij heeft in de nacht van zijn geboorte die heerlijkheid al verlaten. En is neergedaald op deze aarde. Hij is gekomen als mens onder de mensen. En nog dieper ging zijn vernedering. Niet alleen verliet hij de heerlijkheid. Niet alleen daalde hij neer in de duisternis van het gevallen menselijk bestaan. Maar dieper nog, want de schuld kwam op hem. En als dezelfde geëist werd, zo werd hij verdrukt. Verdrukt, neergedrukt in de diepste diepte van ontluistering en van ontering. Hij is met de misdadigers gerekend. En straks gaat het nog verder, nog verder. Ach, hier begint het al. Onze tekst laat het ons toch weten. Ze kruisigden met hem twee moordenaars. Dit speelt zich af aan het kruis. En het kruis is de plaats van de vloek, van de vervloeking. Nog een ogenblik. En aan dat kruis gaat de Heer Jezus Christus nederdalen ter helle. En dan wordt het nog dieper dan wat onze tekst zegt. Hij is met de misdadigers gerekend. Als hij moet neerdalen ter helle, dan lezen we, dan mogen we het zo verstaan uit de schrift. Hij is met de vervloekten. Hij is met de verdoemden gerekend. Onder diegene heeft hij een plaats die de toorn Gods dragen en op wie de gramschap Gods brandt in ongekende kracht. Zo diep moest hij buigen, want zo diep is de mens gevallen, verloren in zijn schuld, verloren omdat hij een kind des toorns is. Diepe vernedering, nietwaar, voor de zoon des mens. Wie zal het kunnen uitspreken wat zijn ziel in deze ogenblikken doorworsteld heeft? Wat een pijn, wat een benauwdheid, wat een verschrikking. Al de hoon en al de bespotting. En toch, we lezen van hem niet een woord van protest. We lezen van hem niet dat hij iets zegt tot zijn verdediging. Als hij bespot werd, hij doet zijn mond niet open. Hij scheldt ook niet terug. Hij geeft Pilatus niet zijn verdiende loon. Hij accepteert het, want hij weet, het komt, als het erop aankomt, ook niet van die Romein. Maar het komt van mijn Vader die in de hemelen is. En ik draag zijn gramschap. Vrijwillig buigt hij eronder. Omdat hij het recht van zijn God bemint. En dat moet toch hersteld worden. Hoe anders kan het hersteld worden? Maar omdat hij ook dat volk bemint voor wie hij in deze wereld kwam. En hij weet dat zij dat verdiend hebben. Hij weet dat zij in de grond van hun bestaan, in het diepst van zijn hart, van hun hart, misdadigers zijn. Oh, en dan is het zijn borgtochtelijke liefde dat hij zich zo laat vernederen. Diepe vernedering. En toch hier ligt weer het evangelie. Wat een zegen is dat, dat Christus onder de misdadigers gerekend is. Dat kunnen we direct al zien als we letten op die twee misdadigers, wie ze waren, wat er van hen geworden is. We weten hun namen niet, we weten hun achtergrond niet, hun levensgang niet, behalve dan dat zij kwaaddoeners waren. Maar we weten wel dat zich aan dat kruis, aan die kruisen iets afgespeeld heeft, waardoor een van die twee een kind, een erfgenaam van het paradijs geworden is. En als de Heere Jezus daar nu eens niet geweest was, als hij nu eens niet met de misdadigers gerekend was, Pilatus heeft het gedaan om te honen, om te bespotten, gij lieden wel, zei Jozef eens tegen zijn broers, gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden. Jozefs broers hebben hem uit nijdigheid en uit wrok verkocht naar Egypte. Ze hadden het ten kwade gedacht, zijn we van hem af, dan zijn we van hem en van zijn dromen af. Maar God heeft het ten goede gedacht. En God ging langs die weg, die wonderlijke weg, die onbegrijpelijke weg. Die weg van tegenspoeden en van beproeving. God ging langs die weg een groot werk doen. God ging langs die weg van menselijke ongerechtigheid, het wonder van zijn genade verheerlijken. En zo ook bij de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Pilatus heeft het ten kwade gedacht, Jezus en de Joden bespotten, maar God werkt er iets goeds uit voort. En die ene misdadiger, hij mag er tot in alle eeuwigheid God voor danken en het Lam voor verheerlijken, dat hij hem gekocht had met zijn bloed. Als hij het straks zegt op het kruis, eerst tegen zijn moordenaar collega, vreest gij ook God niet, wij rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. En als hij zich daarna wendt tot de middelste kruiseling met de bede, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan mag hij het woord der zaligspreking horen, dan mag hij het evangelie horen uit de mond van hem die met de misdadigers gerekend is, dan mag hij het horen en het klinkt in zijn ziel, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nog op diezelfde dag ging de poort der hel voor deze verdoemeling dicht. En de poort des hemels ging voor hem open. En hij mocht met Christus binnentreden in het koninkrijk des vaders. Omdat Christus met de misdadigers gerekend was, daarom viel hem deze weldaad te beurt. O, als de Heere er nu eens niet geweest was. Stel nu eens voor, Pilatus heeft dit als een gril bedoeld. Pilatus heeft dit gedaan als een daad van hoon en bespotting voor Christus. Maar als Pilatus nu die twee is in hun cel gelaten had en Jezus was alleen gekruisigd, dan had deze moordenaar het evangelie nooit gehoord. Maar Pilatus, die het ten kwade gedacht heeft, heeft juist moeten meewerken aan de vervulling van Gods raad en de verwerkelijking van Gods plannen van eeuwigheid. Reeds in de raad des vredes was het bekend dat deze moordenaar een gegevene des vaders was. En het was bekend in Gods eeuwige plannen dat langs deze weg op dat moment, op die vloekheuvel, uit de mond van Christus het woord der zaligspreking zou klinken aan het adres van deze kwaaddoener, en dat het hem daar tot eeuwige zegen zou zijn. Pilatus heeft er zijn zondanks aan moeten meewerken. O, dan kan de wereld, dan kan de goddeloze van alles bedenken om God en om Christus te onteren. Maar als het erop aankomt, dan moeten ze niet anders doen dan meewerken om Gods raad uit te voeren. Dan kunnen ze nog zo tekeer gaan en dan kunnen ze nog zo briesen van hoon en van verachting en van vijandschap. Maar God, soeverein in de hoge, hij voert zijn plan uit en Pilatus werkt eraan mee om deze boosdoener met Christus in aanraking te brengen. En zo wordt het hem tot een zegen dat de Heere daarheen, dat de Heere die vernedering onderging, zo wordt het hem tot een zegen, maar niet alleen hem. Want hij is niet de enige die uit de verdiensten van deze zaligmaker zaligheid ontvangt. Er zijn er meer. Gode zij dank, er is een schare die niemand tellen kan, die uit dezelfde verdiensten zaligheid ontvangt. Dit wordt het evangelie, gemeente, dat de Heere Jezus met de misdadigers gerekend is. Dat is, ik weet het, dat is geen evangelie dat verstaan wordt door beste, nette, brave, christelijke, deugdzame mensen. Die zien daar het evangelie niet in. Maar dit wordt het evangelie voor diegenen die een blik in hun eigen hart geslagen hebben. En die met de profeet hebben leren verstaan, arglistig is het hart. Boos en dodelijk en vol arglistigheid en verdorvenheid. En die in hun hart gezien hebben al de wortels van alle kwaad. Die in hun hart ontwaard hebben dat ze geneigd zijn tot alle ongerechtigheid. O, dan mag Gods genade, Gods algemene genade beschermd hebben. Dan mag Heer ons voor bewaard hebben, zodat we niet in zonden, in openlijke zonden zijn uitgebroken. Dan mag Hij een wacht voor onze lippen gezet hebben bij tijden, zodat we ons geen onbedachtzaam woord lieten ontglippen. Dan mag Hij in allerlei opzichten beschermend en bewarend gewerkt hebben, zodat we voor de wereld en voor de mensen in de wereld en voor de kerkmensen fatsoenlijk gebleven zijn. Zodat we aan de buitenkant rein gebleven zijn. Dat mag allemaal gebeurd zijn. Maar waar Gods geest een blik naar binnen doet slaan en waar Gods geest oog geeft voor wat we in de grond van ons bestaan zijn, waar Gods geest ons laat zien wat we door onze zonde geworden zijn, ach, dan zijn we niet langer gebaat met de buitenkant die netjes bleef en deugdzaam en christelijk, want dan weten we dat we voor het alziend oog des Heren net zo verdorven en net zo slecht zijn als deze misdadigers tussen wie Christus gekruisigd werd. Zij waren uitgebroken in goddeloosheid en dat bracht hen in contact met de wet. En dat veroordeelde hen en dat bracht hen op de plaats der terechtstelling. Zover is het in ons leven niet gekomen, maar dat is geen verdienst aan onze kant, is het wel. Dat is niet omdat wij besloten hadden onszelf te bewaren voor de zonde. Dat is alleen maar Gods beschermende genade. Als God zijn hand een ogenblik van ons aftrok. En als God gelegenheid gaf aan de zaden van boosheid in ons hart al aanwezig om te ontkiemen en uit te spruiten, dan zouden wij vervallen in dezelfde goddeloosheid en in de uitbraak van allerlei ongerechtigheid. Gelooft u dat niet? Gelooft u dat niet? Gods woord leert het ons. De belijdenis der kerk bevestigt het ons. Er is geen kwaad of we zijn ertoe in staat. En dat het op het ogenblik misschien zo is in uw hart, in uw geweten, in uw leven, dat u van sommige daden, sommige goddeloosheden gruwelt en er een afkeer van hebt. Dat is Gods beschermende hand. Dat is Gods stem in uw geweten. Dat is Gods voorkomende genade. Dat is nog bediening, algemene bediening van de langmoedigheid Gods. Maar als dat ophoudt, dan zijn wij misdadigers, kwaaddoeners en voor God zijn we het al. God laat zich niet misleiden door de buitenkant van ons leven. God ziet ons hart aan. En wat zegt ons het woord van God over het hart des mens? Ik zei het u al, het is dodelijker dan enig ding. En dat zegt de Heere niet alleen van het hart van een moordenaar of van een hoereerder of van ik weet niet wat voor een boosdoener. Dat zegt de Heere van het menselijk hart, van uw, van mijn hart, van het hart van elk kind van Adam. Zegt de Heere het ons niet in zijn woord, is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. Niemand die God zoekt. We hebben allemaal een schepper. We hebben allemaal een onderhouder. De Heere God in de hemel. Hij heeft ons het leven gegeven. Hij heeft ons het leven gelaten. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij doet het ons aan niets ontbreken. Schenkt ons het leven. Schenkt ons gezondheid, lichaamskrachten, noem maar op. En er is niemand die God zoekt. Er is niemand die zijn maker zoekt. Er is niemand die hem lief heeft en vreest en zijn leven aan hem wijdt. Nou, dat is goddeloosheid. Dat is boosheid. Dat is kwaad doen met ons hart. Maar zo ook met ons hele bestaan bewijzen we het. Dat het onze keus is. Wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Daar kun je best nog kerkganger mee blijven en dan kun je best nog gereformeerd mee blijven. En dan kun je best nog deugdzaam en vroom aan de buitenkant blijven. Maar God ziet het hart aan en die heeft het oordeel uitgesproken. En ook over die deugdzame, brave burgers, ook over die christelijke en die gereformeerde mensen, er is er niet één die God zoekt. Ze deugen niet, want hun hart is verdorven. Heb u dat zo leren kennen? Dat is iets wat de Heilige Geest aan een zondaar leert. Dat is iets wat bij het werk van de Heilige Geest hoort. Oh, ik zal niet zeggen dat de Heilige Geest daar direct begint. Als hij begint te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is het in de regel niet zo dat de Heilige Geest een mens inleidt in de diepte van zijn val en van zijn verdorvenheid. Dan zal de Heilige Geest vaker beginnen bij een concrete, werkelijke zonde, bij een boezemzonde. Maar de Heilige Geest gaat verder. En de Heere gaat door zijn geest ook ontdekken aan de wortel van alle kwalen. De oorzaak van alle ongerechtigheid. En wie daar oog voor krijgt, die gaat zichzelf ook meer en meer leren kennen als een verdorven schepsel. En dan is er ook geen goeds meer van ons te verwachten. Want als dan de buitenkant niet deugt, dan kun je dat nog een beetje opknappen en bepleisteren en herstellen. Maar als het van binnen niet deugt, als het hart niet deugt, hoe moet je dat hart veranderen? En dan wordt het zo nodig dat de Heere zelf ingrijpt. Dan wordt het zo nodig dat de Heere zelf verlost. Kijk, en voor zulke wordt het wonder. Hij is met de misdadigers gerekend. Naarmate je jezelf meer en meer onwaardig gaat achten. Meer en meer gaat beschouwen als iemand die het verdorven heeft bij de Heere. Naarmate je meer en meer moet beleiden, Heere, wat ik in mijn leven gedaan heb, het is kwaad en geen goed. Met mijn woorden, met mijn daden, maar ook met mijn gedachten heb ik kwaad gedaan. Naarmate je meer en meer moet beseffen en inleven dat het geheel en al verdorven en daarom verloren, voor eeuwig verloren is. En je minder en minder reden vindt om jezelf boven een ander te verheffen. Want je bent in je hart niet anders. Je bent in je bestaan niets beter. Naarmate je meer en meer moet gaan ontdekken. Uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. Want ik ben een misdadiger. Ik deug niet. God heeft nog nooit eer van mij ontvangen. Ik heb nog nooit zijn wet gehoorzaamd en ik heb het niet in mij van nature om hem lief te hebben en hem te eren en te vrezen. Naarmate je deze dingen moet gaan erkennen, wordt het wonder des te groter dat de Heere Jezus, nou laat ik het nou eens zo zeggen, niet met een boog om zulke gevallen schepselen is heen gelopen, om naar de deugdzamen en naar de vromen en naar de rechtvaardigen te gaan. Nee, hij is met de misdadigers gerekend. Daar waar ze zichzelf moeten gaan veroordelen, komt hij. Daar waar ze zichzelf gaan verfoeien en in stof en as, mogen ze bevinden dat hij is. Want voor zulken is hij gekomen. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar om te roepen zondaars tot bekering. Niet om te komen tot de gezonden, maar om zieken te genezen. Om goddelozen te redden. Om die dat geleerd hebben dat hun bestaan vijandschap is tegen God. Om zulken het eeuwige leven te schenken. Hij is met de misdadigers gerekend, met de kwaaddoeners. O, laat dat het evangelie zijn. Kent u uzelf? Althans, kent u iets van uzelf? Want wie zou zichzelf kennen? Zoals God ons kent, leren we onszelf nooit kennen. Maar heeft Gods geest uw oog verlicht en hebt u met Job in stof en as een plaats gezocht van zelfverfoeiing? Hebt u dat met Jeremia beleden? Mijn hart, Heere, is arglistig. Ik kan er niet op vertrouwen. Het verleidt mij. Het leidt mij tot het kwade. Het is dodelijk. Het is vol van verdorvenheid. Hebt u het beleden? Hebt u het gezien? Hebt u het moeten erkennen? Met smart, met pijn, met verdriet. Heere, ik ben een misdadiger. Ik heb kwaad gedaan in uw oog. En daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. En moet u uzelf zo buitensluiten en een onwaardige achten. Hij is met de misdadigers gerekend. Juist voor zulken is er hoop. Juist voor zulken die geen stand meer ophouden. En die het niet meer van zichzelf op enige wijze verwachten. Juist voor zulken is er hoop, want voor zulken wil de Heer het evangelie openstellen. En zegt, ik kom in uw nood. Ik daal in uw ellende. Ik draag uw schuld. Ik draag uw Gods gramschap voor u. Ik ben met de misdadigers gerekend. Hoor het hem zeggen, tot die ene kruiseling. Hij heeft het beleden, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Hij heeft iets aanvaard van het oordeel Gods, omdat hij aanvaard heeft zijn schuld voor God. Maar dan zegt de Heere tot die ziel die zich schuldig kent. Dan zegt de Heere tot die smekeling die bidt, Heere, gedenk mijner. Voorwaar, amen. Ik zeg het u, en het is waar en zeker, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar waarom dan? Omdat hij die schuld gedragen heeft. Omdat hij dat oordeel op zich genomen heeft. Hoe kan zo'n moordenaar in het paradijs komen? Voor het aangezicht van de heilige God, in de aanwezigheid van reine, vlekkeloze engelen. Hoe kan zo'n kwaaddoener in de tempel van de Allerhoogste binnentreden? Alles in zijn leven, van buiten en van binnen getuigd tegen hem. Hoe kan een mensenkind, gevallen in Adam, met elke zonde de keus van Adam bevestigend in zijn eigen leven. Hoe kan een mensenkind die het bewezen heeft, goddeloos of vroom, dat hij geen lust heeft aan de kennis van zere wegen. Hoe kan zo'n mensenkind nogthans toegelaten worden in de nabijheid van de Allerhoogste en de Allerheiligste? Omdat Christus met de misdadigers gerekend is en hun schuld heeft gedragen en hun ongerechtigheid heeft verzoend. Ziet u iets van het evangelie? Hier gaat een deur dicht, geheel en al dicht, want een mens, wie het ook is, en er is niemand die er onderuit komt vanmorgen, we zijn allen kwaaddoeners, boosdoeners, en voor de zulken is het koninkrijk gesloten. Voor de zulken is er alleen maar oordeel en gramschap Gods. Kwaaddoeners, boosdoeners, misdadigers, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zilver. We hebben gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren en de dichter beleidt het. Daarom zijn we zijn gramschap waardig en zijn gramschap brandt in de buitenste duisternis. Daar horen we. Daar zullen we terechtkomen. Naar het rechtvaardige oordeel Gods. Had Christus niet voor ons geleend. Had hij die plaats niet willen innemen. Maar nu hij met de misdadigers gerekend is. Nu is er voor zulke verlorenen. Voor zulke kwaaddoeners doen aan. Nu is er een open deur. In het dal van Achor. Zegt de Heer al in het Oude Testament. Zal ik een deur der hoop openen. En voor verlorenen mag er zo licht komen. In de duisternis van hun veroordeeld bestaan. De Heere geeft in Christus genade. Hij geeft in Christus verlossing. Hij geeft in die schuldovernemende borg zelfs de open deur van het paradijs. O, dat is het evangelie dat God geeft aan verslagenen, aan ellendigen. Ik weet het, dat betekent niets voor mensen die op eigen deugden steunen. Dat betekent niets voor mensen die hun eigen gerechtigheid roemen. Ze zien in deze Christus niets, want ze hebben het nog niet afgeleerd om op zichzelf te vertrouwen. Maar zij die het afgeleerd hebben om iets van zichzelf te verwachten. En die het geleerd hebben dat zij nooit Gods gerechtigheid kunnen voldoen. En nooit God de eer kunnen geven. Ze mogen het horen dat in die met de misdadigers gerekende Christus God zijn eer weer krijgt. En Gods gerechtigheid wordt vervuld. En dat om zijnentwil en door hen de poort des heils wordt geopend. Laat dat evangelie uw hart vertroosten. En laat dat woord dat ons veroordeelt als kwaaddoeners tevens ons de genade Gods in Christus doen verstaan. Tot eer van zijn naam en tot zaligheid van onze ziel. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het tweede vers. 65, het tweede vers. Heere, wij mogen ook aan het einde van ons samen zijn nog voor uw heilig aangezicht buigen in dankerkentenis. Om u te erkennen, Heere, voor datgene wat u ons ook in dit morgenuur nog hebt willen geven. We mochten met elkaar uw woord overdenken. Heilig het aan ons hart. Dat evangelie, oh, het spreekt van diepe vernedering voor de borg. Maar het is het evangelie van deze met de misdadigers gerekende borg. Heere, die plaats kreeg hij toegewezen. Maar die plaats is ook de plaats waar hij gewillig wilde zijn. Om zo een volkomen verlossing teweeg te brengen voor mensen die verloren zijn. Vloekwaardig, verdoemelijk. O, wij bidden u, laat dat evangelie ingang vinden in onze harten. Wilt gij door uw genade zo werken, Heere, dat wij daarin uw genade, uw woord, uw stem mogen horen. Ach, we zijn blind, van nature allemaal. We zijn blind, Heere, en het zij dat we die blindheid beleven in onze onverschilligheid, of dat we die blindheid beleven in onze eigen gerechtigheid, het doet er in feite niet toe. Maar we zijn blind voor onze eigen toestand en we zijn blind voor de gerechtigheid en de genoegdoening van de Heere Jezus Christus. Open onze ogen, zodat we zien mogen wie wij zijn, maar dat we ook verstaan mogen wie Hij is in zijn volkomen gerechtigheid. En wilt gij zo uw evangelie nog tot zegen stellen in ons midden. Heere, bekeer nog onbekeerden en bemoedig uw volk en wijs de geveinsden terecht en de eigen gerechtigen ontdek hen, Heere, dat ze een grond zoeken in iets wat geen God en geen Christus is. Alle die hun weg gaan van u afvoerend, die bouwen op een grond die gij niet gelegd hebt, Heere, wilt gij er een haan ontdekken en wilt gij plaats maken voor uzelf. En voor het volkomene van uw werk, o Heere Jezus Christus, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32 en daarvan het derde vers, 32 vers 3. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.